Welkom bij Boekenpodcast Het Verhaal. Fijn dat je weer luistert. Mijn naam is Monique Huiding en ik ga praten met historica Els Kloek over haar boek Feminisme. Het 83ste deel uit de reeks Elementaire Deeltjes over de geschiedenis van het feminisme. Els Kloek schreef vele boeken over vrouwengeschiedenissen. In 2013 publiceerde ze het naslagwerk 1001 Vrouwen uit de Nederlandse Geschiedenis. Het boek was genomineerd voor de Libris Geschiedenisprijs en werd in 2016 benoemd tot beste geschiedenisboek aller tijden door de lezers van Historisch Nieuwsblad. Een vervolg kwam in 2018 met de titel 1001 Vrouwen in de 20ste eeuw. En deze maand verscheen haar boek Feminisme over de lange geschiedenis van verzet tegen de ondergeschikte positie van vrouwen in Nederland en daarbuiten. Welkom Els.
Ja.
Leuk dat je er bent. Je hebt eigenlijk je hele werkzame leven gewijd aan het opdiepen van ten onrechte genegeerde vrouwengeschiedenissen.
Ja, dat klopt.
Ik
ben er een beetje ingerold.
Waar komt die fascinatie vandaan? Was het per ongeluk?
Ja, het is een beetje per ongeluk gegaan, hoewel ik altijd zeg, ik heb last van aangeboren feminisme. Dus daar zal het ongetwijfeld...
Wat is aangeboren feminisme?
Dat ik bij alles wat ik zie om me heen denk van, oh ja, en de vrouwen, dat heb ik gewoon, dat had ik als student ook. Okay. En ik ben geschiedenis gaan studeren, omdat ik was helemaal niet zo goed in dat vak als scholier, maar ik was wel een hele kritische scholier. En ik dacht, nou zeg, kom op, dat kan wel beter. Dus ik ga lerares worden. En toen moest ik nadenken over welk vak ik dan zou gaan geven. Toen dacht ik, nou, dan is geschiedenis wel het leukste vak. Want daar kan je allemaal maatschappelijke discussies voeren.
Okay.
En toen ben ik geschiedenis gaan studeren. Daar was ik eigenlijk ook, ja, ik was wel een hele ijverige student. Ik kon het goed leren, maar ik kon het ook heel goed vergeten, moet ik zeggen.
Oh.
En toen in een werkcollege wat we volgden over de geschiedenis van de arbeidersbeweging in Engeland, toen kwam voorbij dat vrouwen altijd bij hongeropstootjes voorop liepen en de leiding hadden en dat zelfs mannen zich als vrouw verkleden. Nou, echt, ik dacht, oh, dit is interessant.
Ah.
En toen is volgens mij het eerste zaadje bij mij geplant.
Oké, want je komt uit een domineesfamilie, las ik.
Ja, ja, dat klopt.
Welke gezindte?
Nederlands hervormd, orthodox, maar wel links.
Oké.
Dat is een combinatie waarvan niet-kerkelijk nooit begrijpen dat dat bestaat, maar dat bestaat heel erg.
Ja, maar begrijp ik eigenlijk
best. Ja, ja, ja.
En was er bij jullie thuis ook sprake van aandacht voor de positie van de vrouw in
ja,
de maatschappij?
Ja, ik geloof uiteindelijk toch wel.
Ja?
Dus ik had het net over aangeboren feminisme en tegenwoordig denk ik wel eens, is het misschien aangeleerd geweest door mijn ouders?
Vader ook?
Nou, mijn vader was een autoritaire man, maar hij was wel 10 keer zo huishoudelijk als mijn moeder.
Hey.
Dus het was een huisman.
Oké.
En zorgzaam.
Maar hij kon als dominee, oh, ik neem aan dat hij de dominee was.
Ja, hij was de dominee. Ja, hele goede vraag.
Ja. Hij kon als dominee natuurlijk, was hij ook vaak thuis natuurlijk.
Ja.
Hij hoefde alleen op zondag naar zijn werk.
Ja, ja, ja. En hij had veel avonddingen. En het was een hele pastorale man. Hij vond het heerlijk om op wijkbezoek te gaan bij mensen.
Ja.
En hij had mijn moeder enorm hoog. Hij adoreerde haar eigenlijk.
Oh.
Mijn moeder, ja, was ook, net als mijn vader, behoorlijk slim. En had had gymnasium gedaan. En heeft eigenlijk een wetenschappelijke carrière volgens mij misgelopen doordat ze is getrouwd.
Oh ja, want zij is dus zo'n slachtoffer.
Eigenlijk wel. Ik ben de jongste van 5. En ik heb altijd het idee gehad dat ik moest goedmaken wat zij had laten liggen.
Ah, ja, ja. Een soort schuld inlossen.
Ja, zoiets. Ja. En eigenlijk had ze het liefst gehad dat ik ook dominee was geworden, maar er was geen sprake van wat mij betreft.
Okay.
Maar ik denk dus wel dat ik het feminisme ook een beetje van huis uit heb meegekregen, hoewel ik ook, kan ik dat zeggen? Ja, dat kan ik wel zeggen. Er zaten 3 broers boven me. En dat
en
is ook
één zusje.
En één zusje, ja. En dat is die 3 jongens, dat is ook niet altijd makkelijk hoor. 3 jongens boven je,
ja,
zou ik maar zeggen.
Ja.
Laat ik het maar kort houden.
Maar dat zusje zat er nog tussen.
Ja, maar die kon niet zo goed.
Die eerste klappen op.
Ja, nou ja, maar die kon niet zo goed leren. En die is ook lang niet zo strijdbaar als ik.
Oh, okay.
Toch, geloof ik, kan ik wel zeggen. Die is verpleegster geworden.
Oh, oké. Okay. Maar het was dus toch wel een, gek genoeg, een beetje vanuit die gereformeerde, of de Nederlands hervormde achtergrond, dat je toch een soort... Het was niet verzetten tegen je eigen afkomst bijvoorbeeld? Of...
Nee, dat heb ik als puber wel heel erg gedaan. Maar daar ben ik toch eigenlijk in mijn studietijd wel snel mee opgehouden. En toen ben ik in de studentenbeweging terechtgekomen. En daar ben ik eigenlijk na een paar jaar al enorm op afgeknapt. Omdat het dan eigenlijk altijd maar over materiële belangen ging. En ik wou altijd, ik had meer belangstelling voor de inhoud.
Oké.
En nou ja, toen kwam vrouwenstudies opzetten en ook vrouwengeschiedenis midden jaren 70. En toen dacht ik...
Oh, ja, want in de tijd plaatsen. Jij studeerde in de jaren 70, denk ik.
Ja, klopt.
Dus dat was eigenlijk de tweede feministische golf.
Ja, dat is de tweede feministische golf.
Min of meer
golf.
Waarop je meesurfde.
Ja, ja, en ik was ook al heel vroeg geïnteresseerd, denk ik nu, voor feminisme. Want ik weet nog wel dat ik als scholier, ik heb in Leiden ben ik opgegroeid en in Amsterdam heb ik gestudeerd. Mm-hmm. Maar ik weet nog wel dat ik als 17-jarige of zoiets in Leiden bij de oprichting van de Leidse afdeling van Dolomina aanwezig ben geweest.
Oh, ja. Vond je ook aangetrokken tot de Dolomina's? Want dat
ja, dat vond ik wel erg leuk.
Die waren wel geestig.
Ja, maar dat vond ik het leuke eraan.
Oh.
En dat kun je ook in mijn boek over feminisme, denk ik wel een beetje teruglezen. Dat als ik dan bij Dolomina aankom, dat ik dan, ja, dat was makkelijker voor mij om te schrijven, laat ik zo zeggen.
Ja. Leuk, nou, dan hebben we even je persoonlijke motivatie gevonden. Maar goed, jij bent gewoon de Nederlandse chroniqueur van de vrouwengeschiedenis. Kun je het wel
nou
zeggen?
Ja, weet je, ik ben toen actief geworden in die vrouwengeschiedenis. Maar ik wou eigenlijk helemaal geen vrouwenhistorica worden. Maar daar kom je dan op een gegeven moment niet meer van los, laat ik het maar kort zeggen.
Waarom wou je het niet worden dan?
Nou, ik was erg geïnteresseerd in mentaliteitsgeschiedenis en kerkgeschiedenis, godsdienstgeschiedenis in de vroegmoderne tijd.
Oh.
Dus daar ben ik ook op afgestudeerd. Maar we hebben actie gevoerd toen als vrouwenhistorici voor een docent vrouwengeschiedenis. Die kregen we niet. Maar na veel geknok en gezeur en gezeik, zal ik maar zeggen, kregen we wel een studentassistent. Nou, wij trots dat we dat hadden bereikt. En ik was al bijna aan het afstuderen. En toen solliciteerde er niemand. Toen durfde niemand studentassistent te worden.
Toen heb jij het maar gedaan.
Heb ik het maar
iemand
gedaan.
Iemand moet het doen.
Ja, iemand moet het doen. Oh, en dat is de story of my life, moet ik zeggen.
Oké.
Okay. Ja.
Dus eigenlijk tegen wil en dank bijna.
Ja. Ik heb ook in de jaren 90 nog geprobeerd, echt actie ondernomen om eruit te komen. Van die vrouwengeschiedenis. Want ik voel me in de eerste plaats toch wel historicus.
Ja.
En daarna pas vrouwenhistorica.
Maar.
Nou ja, dat lukte me gewoon niet meer. Nou,
Wil je het graag over mannen hebben? Of,
nou, algemeen.
Vrouwen zijn ook mensen.
Ja, vrouwen zijn ook mensen. Dus ik heb toen in de jaren 90 een serie boekjes gemaakt. Die heet Verloren Verleden. Om allemaal kreten uit die wij in onze taal kennen, die uit de geschiedenis komen, om rond zo'n kreet dan een boekje te maken. Bijvoorbeeld, dan liever de lucht in. Of wat nu zei Pies Cru. Nou, dat is een hele leuke serie geworden. Ja. Maar goed, in wetenschappelijke zin kwam ik niet meer los van die vrouwengeschiedenis.
Je weet het natuurlijk ook zo extreem veel van.
Nou, dat valt best mee, hoor.
Oh?
Ja. Tenminste, ja, misschien is dat nu weer valse bescheidenheid. Maar ik zat altijd in de groef van, oké, wij hebben gevochten voor vrouwengeschiedenis. Dan ga ik me niet met het feminisme bezighouden. Zoals een heleboel van mijn medestudenten deden. Als ze dan een scriptie moesten schrijven. Dan gingen ze een scriptie schrijven over een vrouwenorganisatie. Toen dacht ik, ja, hallo. Na het feminisme, natuurlijk worden vrouwen dan zichtbaar. Dus ik wilde eigenlijk weten of je vrouwengeschiedenis, of je dat kunt realiseren als je onderzoek doet naar de periode van voor het feminisme. Dus ik werd een vroeg modern vrouwenhistorica.
Ah.
En toen in de loop van de jaren...
Maar is dat toch ook een beetje mentaliteitsgeschiedenis?
Ja, precies. Ja, ja. Zeker.
Iets
zeker.
Wat je eigenlijk al heel erg leuk vond.
Ja, precies. Dus dat klopt. Ja, dat klopt. Maar toen in de loop van de jaren 90, toen kwamen vrouwenstudies enorm tot ontwikkeling. En vrouwenstudies werd gender studies. En het werd enorm theoretisch allemaal. Eigenlijk bijna op het filosofische af.
Ja.
Nou, daar heb ik gewoon minder mee. Dat is niet mijn sterkste kant. Okay. Dus ik voelde me daar altijd niet helemaal op mijn plek. Ja. Dus ik heb ook, ik werkte hier aan de universiteit in Utrecht als historica met speciale opdracht om iets aan vrouwengeschiedenis te doen. En bij een reorganisatie weet ik nog wel dat de collega's echt enorm hun best hebben gedaan om mij bij vrouwenstudies te krijgen, bij de afdeling vrouwenstudies. Nou, dat wilde ik absoluut niet.
Oh.
Dus dat is ook nog even een deel van mijn verhaal.
Ja, wat grappig zeg.
Ja.
Oké. Nou, we gaan. Oh nee, nog één. Maar je hebt daar ook een beetje al beantwoord. Ik las in een interview met NRC van vorig jaar.
Mm-hmm.
Dat je zei dat je een haat-liefdeverhouding hebt met het feminisme. Toen was je dit boekje aan het schrijven.
Ja, dat klopt.
En toen vroeg ik me af, welk gedeelte haat je en welk gedeelte is je lief?
Wat een mooie vraag. Wat ik haat is het sectarisme ervan. En dat er een levensstijl aan vast zit. Het sectarisme eigenlijk.
Het is eigenlijk bijna een geloof, hè?
Ja, en daar kan ik heel slecht tegen. Mm. Ik zoek toch altijd de randjes op. Dus ik sta graag aan de zijlijn.
Ja.
Dus in de loop van de jaren 90, ook door mijn moeite met gender studies en zo, heb ik me tijd lang ook geen feminist meer willen noemen. En toen kwam de TEDx-lezing van Chimamanda Ngozi Adichie. En de titel daar, die kwam ik toevallig tegen op internet. En haar titel is We Should All Be Feminists. En toen dacht ik, oh ja, oké, daar ben ik het helemaal mee eens. Dus sindsdien ben ik me toch maar weer feminist gaan noemen.
Waarom ben je het daarmee eens?
Omdat het zo voor de hand ligt, dat je tegen die ongelijkheid...
Want daar had zij het over.
Ja, daar had zij het over.
Ja.
Er zijn allemaal zulke vreemde hiërarchieën tussen mannen en vrouwen. En ja, daar moet... Nou, dat is wat ik eigenlijk mijn aangeboren feminisme noem.
Ja.
En,
eigenlijk je gevoel voor onrechtvaardigheid.
Ja, eigenlijk is het dat.
Spreid je tegen haren in.
Ja.
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 Oké, nou, dan gaan we nu even naar de geschiedenis van het feminisme.
Ja.
Het is nogal een enorm verhaal.
Ja.
Want je denkt misschien van, nou, het begint toch ergens in de jaren 90 van de vorige eeuw. Maar dat is het geenszins het geval. Dat wil zeggen, het wordt op een gegeven moment... De term feminisme is natuurlijk, stamt natuurlijk niet uit de middeleeuwen of eerder. Maar jouw boek begint wel in de middeleeuwen. En daar gaat het al meteen helemaal mis. Want daar ontstaat het beeld van Eva uit de Bijbel versus Maria, de moeder van Jezus. En dat is dan, Eva is slecht, Maria is goed. Hè, de vrouw als het zwakke geslacht, de verleidster versus de heilige. En er zit eigenlijk niks tussen. Vreemd genoeg bestaat dat beeld nog steeds.
Ja, het lijkt wel of we er nooit vanaf komen.
Het is nogal hardnekkig.
Ja.
En dat is een diep ingesleten... iets waar we nog steeds eigenlijk mee te kampen hebben.
Ik snap het wel.
Dat is natuurlijk heel erg door de christelijke cultuur.
Ja, maar goed, het zit ook in andere culturen. Dan hebben ze het misschien niet over Eva en Maria, maar toch...
Ook zulke soort archetypes.
Ja, archetypes. En, ik heb bij het schrijven van dit boek me al door voorgenomen... het moet gaan over het feminisme en niet over waar het feminisme zich tegen verzet. Want voor je het weet ben ik weer alleen maar over mannen aan het schrijven, snap je?
Oh, ja.
Dus ik dacht, het moet een soort ideeëngeschiedenis van het feminisme zijn. Maar ik moest natuurlijk wel dit hoofdstuk schrijven om uit te leggen wat hoe dat zit met het patriarchaat.
Ja.
Maar dat is een ongelooflijk complex onderwerp.
Ja.
Ik ben nu toevallig 1001 Nacht aan het lezen.
Het sprookjesboek.
Dus, ja, nou ja, dat is dan de Arabische en de Iraanse, de Persische cultuurgeschiedenis. Nou ja, daar zie je ook hoe mannen en vrouwen geframed worden. En ja, dat mannen oppermachtig zijn natuurlijk. Ja. Maar vrouwen intussen kracht hebben door een verleidingskunst. Ja. Nou ja, en die Adichie waar ik het net over had, is een Nigeriaanse een Amerikaans-Nigeriaanse schrijfster. Over haar heb ik ook net een boek gelezen. Dus dan kom je in de cultuur van Nigeria. Nou ja, ik kan je verzekeren, dat is ook toch... Ja, dat is wel met Eva en Maria, maar het is gewoon... Zo, zijn zulke andere culturele tradities die dan heersen.
Ja. Maar ook vergelijkbaar?
Ja, wel vergelijkbaar natuurlijk. Ja. Er zou eigenlijk eens een heel groot onderzoek naar gedaan moeten worden. Naar de culturele verschijningsvormen van het patriarchaat.
Ja.
En ja, ik denk dan dat wij het in het Westen nog niet eens zo slecht getroffen hebben.
Oké. Okay. Nou, ik denk dat het ook wel meevalt. Maar ja, daar is ook weer iedereen het over oneens natuurlijk.
Ja.
Laten we beginnen bij een dame die heet Christine de Pisan.
Ja.
En dan spreken we over 1364, toen is ze geboren.
Ja.
En ze leefde toen een jaar of 70. En daar schrijf je over: tegenwoordig is deze opmerkelijke vrouw het meest bekend vanwege haar Livre de la Cité des Dames.
Ja.
Het, in het Nederlands is dat het boek van de Stad der Vrouwen.
Ja, ook een vrouwenstad.
Ja, en dat gaat, nou, waar schreef zij over?
Zij
moet al lang een soort van deftige, rijke dame zijn geweest. Ja, had ze niet eens kunnen lezen.
Ja, nee, ze was van hele chique, hoge kom af. Alleen was er veel pech in haar familiegeschiedenis. Dus de vader stierf. Nou ja, een heleboel mensen stierven, dus ze had weinig protectie. Dus ze moest van der pen gaan leven.
Maar ze kon al dus wel
zijn. Ja, ja, ja. Ze was door in haar vroege jeugd al kind aan huis in de bibliotheek van haar vader. En ze was zeer wel belezen.
Ja.
En ze stoorde zich aan de traditie dat vrouwen altijd maar als een soort verleidelijk gevaar werden geportretteerd en wou daar iets tegenover zetten. En toen is het is heel erg metaforisch, is ze een vrouwenstad gaan bouwen met behulp van vrouwelijke, hoe noemt ze dat nou ook alweer? Dat moet ik eigenlijk even opzoeken.
Maar, maakt niet uit.
Ja,
ze bouwt een denkbeeldige vrouwenstad.
Ja.
En daarbij speelt de vrouwelijke deugdzaamheid een rol.
Ja.
Maar dan, dat staat tegenover het negatieve, op dat moment negatieve vrouwbeeld dat heerst.
Maar goed, je merkt dus wel dat ze heel erg nog in de taal van haar tijd zit. Van dat vrouwen, mensen sowieso moeten deugdzaam zijn.
Ja.
En, maar ze zit ook heel erg nog in het frame van, of in het frame, maar van het denksysteem dat... dat een vrouw onderworpen is aan de man en dat ze een gelukkig huwelijk moet nastreven. En snap je?
Ja, want dat valt op in die eerste geschiedenisstukken.
Ja.
Dat die vrouwen die daar al. En mannen schrijven er overigens ook over, daar komen ze ook op.
Want ja,
mannen verzetten zich ook tegen dat ondergeschikte van vrouwen. Maar dat het heel erg inderdaad zit in die traditionele man-vrouw verhouding, waarbij de man het geld verdient en de vrouw niet.
Ja, terwijl dat natuurlijk dus toen ook in de praktijk af en toe helemaal niet klopte, snap je? Maar het is gewoon, het is een hele sterke ideologie eigenlijk. Ja. Een heel, heel sterk denksysteem van dat de man verantwoordelijk is voor zijn gezin en zijn vrouw is een lid van het gezin. Dus hij is daar ook verantwoordelijk voor.
Ja.
En dat heeft eigenlijk tot in de 20e eeuw geduurd, hoor, dat denken.
Enorm hardnekkig.
Ongelooflijk.
Ja. Maar wat ik me wel afvroeg, ik denk dat ook in de 14e eeuw er toch ook heel veel meisjes wel gewoon werkten. En vrouwen.
Ja, dat zei ik net. Ja.
Die waren gewoon in de huishouding of een kok of...
Ja.
Weet je wel, vissen schoonmaken, weet ik veel.
Tuurlijk. En die waren
maar ook... die schreven natuurlijk niet. Die konden natuurlijk niet lezen of schrijven.
Nee. Nou, het was natuurlijk ook eigenlijk nauwelijks een thema. En bovendien, inderdaad, het leven was hard. denk ik. Dus er moest keihard gewerkt worden door mensen.
Je moet niet over die dingen laten denken.
Nee,
dat
precies.
Dat is een luxe probleem.
Ja, dat is een luxe probleem.
Maar
ja.
Die werkte natuurlijk zelf. Maar weet je of ze ook zelf geld verdiende?
Wie?
Die meisjes en die vrouwen die uit de arbeiders...
vast. Maar dat moesten ze vast dan aan de kostwinner overdragen. Ja. Ja. Maar goed, er waren natuurlijk ook dienstmeisjes of vrouwen die ongetrouwd zijn gebleven of ongehuwd zwanger werden. Weet je, maar zulke dingen, ja, die zijn zo slecht
gedocumenteerd
en ook zo slecht terechtgekomen, zo magertjes terechtgekomen in de geschiedschrijving en daardoor in ons beeld van de geschiedenis. Ja. En dat is waar ik altijd wat aan heb proberen te doen.
Daar loop je ook tegenaan natuurlijk steeds.
Ja.
Maar even wat namelijk ontstaat door deze Christine de Pisan. Naar aanleiding van haar vrouwenstad ontstaat dan zoiets als een querelle de femme.
Ja, querelle de femme.
Een ruzie, of een strijd van de vrouwen. En dat is eigenlijk een pennenstrijd.
Ja.
Het is meer een soort literair iets.
Ja, het is eigenlijk een literair debat. En eigenlijk is het ook een literair spel. Is wat ik
Want
blijf
de mannen
volhouden.
Doen daar ook aan mee. Dus.
Ja. En het heeft ook eeuwen geduurd. En het is gewoon ook een manier om je kennis te kunnen etaleren. Want het gaat dan om het citeren van allemaal gezaghebbende bronnen. Om te kunnen aantonen dat of de man opperwaardig is. Of daartegen ingaan en zeggen van de vrouw is eigenlijk opperheerser. En daar hebben mensen zich enorm mee vermaakt. En ik vind dat wel interessant omdat daar natuurlijk elementen in zitten van feministisch denken. Maar ik wil het toch geen feminisme noemen. Ik weet dat bijvoorbeeld Amerikaanse vrouwenstudies wetenschappers, die zijn heel erg geneigd om te zeggen, kijk, toen begon het feminisme al. Maar dan begrijpen ze het ergens verkeerd, want het is gewoon een literair spel. Er zijn dus ook mensen die zowel pro-vrouw als pro-man bijdrage hebben geleverd aan die hele querelle de femme.
Maar dat ging dus meer over mooi schrijven.
Nou, en het etaleren van je geleerdheid.
En kijk, mij is veel beter.
Ja. En mijn stelling is eigenlijk, dat zit een beetje verstopt in het boek, dat juist dit soort tradities en ook, ik weet niet of dat misschien je volgende vraag was, over de traditie van de rolomkering, van kijk eens, een man zit onder de plak van zijn vrouw.
Zit
dat is
een spotternij omheen. Ja.
Dat dit soort tradities eigenlijk de ontwikkeling van het feminisme eerder een beetje in de weg hebben gezeten dan dat ze het hebben geholpen.
Omdat het ook niet serieus werd genomen.
Nee, het is gewoon een grap.
Ja, dolkomisch.
Ja.
Ja. Er was ook een hele strijd over wie de broek dan aan heeft. Dat speelt dus ook al vanaf de middeleeuwen. Dat
vond ik zo geest om te lezen. Ja, grappig.
Wie heeft de broek? Maar dat is nog steeds een uitdrukking.
Ja.
Nou, nu even de mannen. Want ook iets later, een eeuw later ongeveer, begin 16e eeuw, is er een man die heet Heinrich Cornelis Agrippa van Nettesheim.
Ja.
En die vindt eigenlijk dat vrouwen superieur zijn aan mannen.
Ja, maar dat is zo'n bijdrage aan die querelle de femme.
Ja, want dat heeft dus 3 eeuwen geduurd of zo. Hè?
Ja. En hij is begin 16e eeuw, meen ik. En hij heeft ook... het is een hele interessante man, hoor. Want hij deed ook aan... kabbalistiek
en alchemie.
Dat
is natuurlijk helemaal niet serieus genomen, ook daarom.
Nee. Dus dat heb ik ook in het boek, geloof ik, genoteerd, dat er nog...
dat hij omstreden was.
Nee, maar ook dat er een paar eeuwen later, staat het in het boek, een heruitgave in het Nederlands komt van zijn werk. En het heeft dan een hele grappige titel. Nou, een titel waaruit blijkt dat het om te lachen is.
Oké, dat heb ik hier niet genoteerd, want ik kan me ook niet per se herinneren.
Maar goed, dat zijn...
Maar van hem is in ieder geval wel de uitspraak, de geest heeft geen seksen.
Ja, hij begint er eigenlijk al mee.
De mens is geschapen naar het evenbeeld van de vrouw, dan hoort hem naar de God.
Van God, ja.
Oh, wauw, wat een mooie Freudiaanse bespreking.
Ja.
En daar hoort de vrouw dus ook bij.
Ja.
Maar dat vind ik leuk, want dat is dus al dat is dus in 1509 geschreven.
Ja. Hij heeft daar later wel een beetje afstand van genomen, hoor, trouwens.
Vond hij toch ineens niet meer zo super.
Nou, het kwam
maar het is ook gek om natuurlijk dan een vrouw weer beter te maken.
Ja, en het kwam hem ook toen even niet goed uit, want hij kwam onder verdenkingen te staan. Dus toen heeft hij daar maar een beetje afstand van genomen.
Oh, okay.
Ja, dus het is ook altijd... Ja, Het heeft altijd wel voor verwarring en opschudding gezorgd, eigenlijk de hele kwestie van man-vrouw verhoudingen.
Maar even naar de feiten. Vrouwen waren gewoon handelingsonbekwaam.
Ja.
Die hadden geen rechten. Dat is toch verschrikkelijk.
Ja.
Echt heel onrechtvaardig. Behalve als je koningin was.
Ja, maar dan nog hoor. Dat is wel, ik bedoel, Elisabeth I van Engeland is niet voor niks ongetrouwd gebleven.
Ja, dat is zo. Die heeft heel veel mensen vermoord. Dat was
dat ook. Nou ja, vrouwen het zijn net mensen, zeg ik altijd maar.
Dat is echt een massamoordenaar.
Maar weet je, dat van die handelingsonbekwaamheid die tot 1957 heeft geduurd hier in Nederland. Ja, maar weet je... Ja, daar denk ik dan ook wel weer genuanceerd over. Het is natuurlijk belachelijk, daar gaat het niet om. Mm-hmm. Maar het gaat eigenlijk om wie aansprakelijk is als er een kwestie is van schulden. En wat men in de praktijk merkte is dat echtparen konden zeggen van... Oh, mijn naam is Haas, ik weet er niks van. Dat mijn vrouw dat heeft gedaan, daar kan je mij niet op aanspreken.
Oh, daar zaten ook voordelen aan, bedoel je?
Ja.
Vaak
in de geschiedenis gaat het uiteindelijk om geld.
Ja.
En deze regel is ook een kwestie van geld geweest. Wie is er aansprakelijk voor schulden?
Maar helemaal niet zo heel erg in het nadeel van vrouwen, maar...
Nee, ze konden er soms ook best wel voordeel van hebben van... Oh, nou, dan moet je bij me voogd zijn. Snap je?
Oké.
Dus
mensen passen overal een mouw aan natuurlijk.
Ja. Maar het is natuurlijk wel tekenend dat die regel er was. Ja. Ik bedoel, het is natuurlijk een expressie van de mannenheerschappij die eeuwenlang heeft gegolden. Ja. Dat wel, ja.
En die ook alles erft.
Ja.
Je hebt niks en je wordt met niks geboren, je gaat met niks je graf in. Nou, hoewel je soms wel bruidschap moet betalen.
Ja, nou ja, in de Nederlandse geschiedenis konden meisjes al heel gauw wel mee erven hoor, dochters.
Ja,
ja hoor.
Oké, dat weer wel.
Ja,
beschikte de man natuurlijk weer over haar erfenis.
Dat, ja, tenzij ze niet in gemeenschap van goederen was getrouwd. Dus daar was ook wel weer een ontsnappingsmogelijkheid voor.
Oh, dat is sympathiek.
Ja.
Maar het algemene beeld was toch wel dat vrouwen zwak en onbetrouwbaar waren.
Ja.
En een mond
moesten houden.
Mooi zijn en de mond dicht.
Ja,
dat was de bedoeling. Mond houden, ja. En vrouwen zijn eigenlijk slaven, kwam ik op een gegeven moment ook tegen in de geschiedschrijving. Wordt vergeleken met slavernij.
Ja.
Even kijken, ik ga niet alles wat ik heb opgeschreven. Dat is een beetje veel. Ik heb de hele geschiedenis samengevat.
Het is een heel groot onderwerp.
Ja, precies. Hebben de Britse schrijfster Mary Astell. Die is geboren in 1666.
Ja.
Dus ook nog heel lang geleden.
Ja.
En zij wordt de eerste feministe genoemd, schrijf je. En zij zegt: if all men are born free. How is it that all women are born slaves?
Ja, geweldig.
En in die tijd was de slavernij natuurlijk ook absoluut op zijn hoogtepunt, denk ik. Of in ieder geval, het was er heel erg.
Ja, het was er heel erg, ja. Ja, ze is natuurlijk door latere mensen de eerste feminist genoemd, hè? Ja. Niet door tijdgenoten.
Nee,
maar dat is iemand die, weet je, dat had ik ook met Christine de Pizan en heb ik met Mary Astell eigenlijk ook... Dat ik daar een soort verwantschap mee voel, omdat ik denk van... Ja, maar die hebben ook gewoon last gehad van aangeboren feminisme. Van, hoezo? Hoezo is dit? Waarom mag ik geen school voor meisjes beginnen?
Ja.
En waarom zijn vrouwen en meisjes altijd zo bezig met hun uiterlijk... en om mannen proberen te behagen, terwijl ze zich intellectueel moeten ontwikkelen? En snap je, dat was meer je stijl. Die...
Ja, want zij zegt ook, dat vond ik ook zo geestig...
Ja.
Zij hield vrouwen voor dat ze niet zoveel in de spiegel moesten kijken. En zich beter konden wijden aan de geestelijke reflectie.
Geweldig toch?
Maar wat ik zo leuk vind, en dat is ook echt meer een soort algemene overtuiging van mezelf. Die mensen uit de 17e, 16e, 15e, 14e eeuw, die verschillen helemaal niet van ons.
Nee, eigenlijk niet. Hè.
Behalve dat ze niet onze technologie hebben.
Ja.
Die zijn natuurlijk net zoals wij, want ze zijn helemaal niet zo geëvolueerd verder.
Ja. Maar ze zijn ook niet zo vrij in het denken van allerlei subversieve gedachten dan wij. Hè? Zo, wij durven verder te gaan.
Ja, wij zijn ook veel hoger opgeleid. Ik bedoel, ja, de dat mensen ook. Zijn natuurlijk
dat ook. En we staan ook op de schouders van feministen.
Ja, uiteraard.
Wij staan op hun schouders, echt
maar
waar.
Diezelfde impulsen van rechtvaardigheid, dat is natuurlijk altijd zo geweest.
Ja, dat heb ik ook heel
en dat
sterk.
Hebben ook, er zijn ook heel veel mensen die dat helemaal niet hebben, die dat niks kan schelen.
Ja.
Maar er zijn er ook die dat wel hebben, net zo goed als wij dat zouden hebben.
Maar wat mij zo opviel, want ik heb natuurlijk een historisch overzicht proberen te schrijven. En wat mij zo opviel is dat het altijd zo met een piekje gaat en dan zakt het weer helemaal in. En dan komt er
is
weer...
Is zomaar weer heel lang weg?
Dat zijn eigenlijk die golven. Ja, we zijn dan gewend om over de eerste golf te spreken voor de kiesrechtfeministen. Maar er zijn eigenlijk al allemaal kleine kabbelende golfjes aan vooraf gegaan.
En je weet natuurlijk niet wat er tussendoor nog allemaal gekabbeld heeft. Omdat het niet is vastgelegd.
Nee. Ik heb me ook wel een beetje aan de kanon gehouden van wat vrouwengeschiedenis is, snap je? Dus ik heb dan meer een stijl eruit gehaald. Maar ik had misschien ook een andere, weet ik het, Mrs. Montague of weet ik het.
Ja.
Maar ik moest wel kiezen om het overzichtelijk te houden.
Ja, dat snap ik. Dus ook, er mocht ook geen boek van 800 pagina's worden nemen.
Nee, het is een elementair deeltje. Hè?
Exact, ja. Dat is overigens een serie waarin allerlei onderwerpen in een vrij kort bestek, heel uitgebreid toch wel, en vrij gedetailleerd worden uitgeschreven door deskundigen. Heel leuke reeks eigenlijk.
Everything you always wanted to know.
About, ja. En dan
hoe is het ook weer?
Didn't dare to ask of
zoiets. Ja, zoiets.
Ja.
We're afraid.
Ja, precies. Dit even terzijde.
Ja, dit terzijde.
Maar het gaat bijvoorbeeld ook over boeddhisme, over natuurkunde, over sterrenkunde. Van allerlei, over Napoleon, van alles. Echt een leuke serie.
Ja.
Maar dit dus even terzijde. Want nu gaan we even door naar Charles de Montesquieu. De beroemde Montesquieu van de Trias Politica. Die had ook een heel verhaal over vrouwen. Die vond ook dat. Die vond eigenlijk een teken van beschaving. Dat vrouwen en mannen gelijke rechten of gelijk behandeld werden. Leuk, hè?
Ja, dat is natuurlijk de tijd dat
we zitten wel later, zitten we in de 17e eeuw.
Nee, 18e eeuw. Nou, en dat is de tijd dat iets tot ontwikkeling komt wat later uitgroeit tot culturele antropologie, hè? Dus hij was bezig met beschavingen te vergelijken. En hij vond dat je dan eigenlijk naar de positie van vrouwen kon kijken om de mate van beschaving van te kunnen meten. Ja.
Hele goeie.
Ja.
Hij had als tegenstrever de andere, hele beroemde Jean-Jacques Rousseau.
Ja, ja.
Die vond eigenlijk dat een ontzettend populaire schrijver. Die heeft ook nog allemaal muziek gecomponeerd. Echt een bijzonder veelzijdige man, kunnen we wel zeggen. Maar die was van de vroege romantische stroming heel erg voor de natuur en het natuurlijke.
Ja, ja.
En die vond dat vrouwen toch eigenlijk beter in de rol van opvoedster en moeder konden blijven. En die twee mannen en die twee stromingen, dat is eigenlijk gewoon klassieke.
Ja.
En ook nog altijd wel doorsijpelend in het huidige nu.
Ja, maar zelfs ook in het feminisme is het doorgecijpeld, hè?
Ja, dus dat want het opeens het ideaal werd de liefdevolle huismoeder.
Ja, nou ja, dan krijg je tenminste waardering. Dus dat is waar ik ook heel erg mee geworsteld heb bij het schrijven van dit boek. Van wat is feminisme eigenlijk? En het is enerzijds dus heel erg verzet tegen ongelijkheid en kritiek daarop. En dat je daar tegen in beweging moet komen. Maar anderzijds is er altijd een element geweest van dat vrouwen en vrouwelijkheid ondergewaardeerd worden. Dus dat die meer recht hebben op waardering. En die Rousseau-achtige traditie. De Rousseau, die past eigenlijk een beetje in die traditie van we moeten meer waardering hebben voor die moeders. Want zij voeden de grootte der aarde op. En daar moeten we die vrouwen dankbaar voor zijn. En dat heeft feminisme altijd gehouden tot op de dag van vandaag, volgens mij.
Het is ook logisch, omdat je natuurlijk een vrouw bent die kinderen baart.
Ja.
Dat doen mannen nou eenmaal niet.
Nee, dat is ook volgens mij de kern van het patriarchaat, hoor.
Ja.
Het is gewoon afgunst van mannen.
Dat
ze dat niet kunnen. En zodra het gaat over bezitsoverdracht en dergelijke. Moeten ze zien controle te houden over wie nou de vader is. Snap je?
Dus, dat is altijd een onzeker ding. Ja, en daarbij in het Joodse geloof is dan ook de moeder. Die heeft dat heel slim aangepakt al 5000 jaar geleden. Volgens mij. De moeder is altijd degene die bepaalt of je wel of niet Joods bent.
Ja.
Ja. Even kijken. Wat altijd een kwestie is, want dit haakt daaraan, is gelijkheid versus gelijkwaardigheid.
Ja. Ja.
Dat is ook niet hetzelfde eigenlijk.
En nee.
Dat botst ook een beetje als je niet oppast.
Absoluut.
Wat is het probleem daarmee eigenlijk?
Nou, dat je met... ik ben er ook nooit zelf helemaal uitgekomen, zal ik maar zeggen.
Dat is een lastige.
Ja, het is een lastige, omdat je wil gewoon erkenning voor dingen die als vrouwelijk worden aangemerkt. Maar je moet ermee oppassen, want voor je het weet word je geframed in je vrouwelijkheid. En dat wil je ook weer niet. Nee. Dus ik moet zeggen dat ik dat ook wel het goede vind van het begrip gender en het gebruik van gender om...
Zoals dat het nu is.
Ja, dat we heel duidelijk stellen van mannelijkheid en vrouwelijkheid zijn niet per se aan één seksen gekoppeld. Maar kunnen ook, die zijn fluïde.
Ja.
Maar dat neemt niet weg dat ik nog altijd waarneem dat zaken die ik als typisch mannelijk zie hoger gewaardeerd worden dan dingen die traditioneel als vrouwelijk werden opgevat. Zoals bijvoorbeeld, weet ik het, zorgzaamheid of bescheidenheid. Ik heb altijd een mooi voorbeeld van... er zijn twee kunstenaressen geweest die een stoel hebben ontworpen waarin vrouwen leren om wijdbeens te zitten.
Oh, dat las ik laatst, ja. Ik zag die foto's.
Ja, dat is echt natuurlijk ontzettend geestig en grappig. En ik kan me er ook wel in vinden. Maar ik denk wel tegelijk van... Ja, moeten vrouwen dan allemaal gaan leren om ook zoveel ruimte in te nemen? Laten die man eens wat minder ruimte in nemen.
Dan moeten we al, dan kunnen er veel mensen minder mensen in de trein.
Ja, precies.
Dat is een vliegtuig.
Precies.
Ja, laat die
ik weet niet of dat de antwoord nu is op je vraag. Maar dat is wat ik zie met die gelijkheid en die gelijkwaardigheid. En er zijn ook voorbeelden van die ik eigenlijk in dat boek nog had willen behandelen. Maar die eruit gevallen zijn. Je hebt bijvoorbeeld in Nederland in de 20e eeuw een stroming gehad van ene Famke. Die was heel populair. En die had het nieuw feminisme ontwikkeld.
Oké.
Okay. Want die vond dat mannen door het feminisme zich hadden vrijgepleit voor hun verantwoordelijkheid om voor gezinnen te zorgen. Snap je? Dus ze vond dat er een belasting geheven moest worden op ongehuwde mannen.
Oh, die draaiden alles om.
Die draaiden alles om, ja.
Ja, ja.
Ja. Nou ja, dat is natuurlijk een voorbeeld van... die zat meer in de groef van... erkenning van vrouwelijkheid en gelijkwaardigheid, weet ik het. Ja.
Ja, er is ook wel eens op een gegeven moment geopperd dat in geval van... dat in vele kringen, zeker in religieuze kringen, is het not done om een abortus te krijgen. Je moet je zwangerschap, ook al is die door verkrachting, uitzitten. Het is ook wel eens gedacht om dat om te keren. Om degene die zwangerschap veroorzaakt, dat is namelijk nooit een vrouw.
Nee.
Om die eens een keer daar eens flink voor te laten betalen of een gevangenisstraf daarop te zetten. En dan kijken wat er gebeurt.
Ja, ja.
Maar nou, goed, weet je, dat komt er nooit van natuurlijk. En het zou eigenlijk veel te heftig zijn.
Maar, ja, maar dat is ook
zit je wel aan het denken.
Oh joh, dat is ook wel een lijn in de geschiedenis hoor, dit.
Van de radicale...
Nee, dat mannen gewoon... dat vrouwen altijd opdraaien voor ongehuwd zwangerschap... en mannen altijd vrij uitgaan.
Ja, maar dat is natuurlijk ook gewoon omdat het lichaam van de vrouw nu eenmaal vrucht draagt.
Ja, ja, maar zij is dan... Zij is dan immoreel, maar die mannen niet.
Ja, dat morele, dat slaat helemaal nergens op natuurlijk, inderdaad. Even met grote sprongen vooruit. In 1898 krijgen wij een koningin, Wilhelmina. Die is dan 18 jaar. Denk je dat dat nog enige impuls heeft gegeven aan het Nederlandse feminisme? Dat
zeker.
Dat we een koningin kregen?
Zeker.
Zo'n jong meisje ook eigenlijk.
Ja, zeker. Ja, ik kan dan niet zeggen dat er een persoonlijk rechtstreekse relatie is.
Als rolmodel misschien? Of,
Nou, dat weet ik nou weer niet. Want ze hield ook wel behoorlijk afstand van het feminisme. Als ik me niet vergis. Mm-hmm. Maar haar... we worden niet gekroond, maar wat doen we ook alweer met... Nou ja, ze werd koningin in 98 en die gelegenheid is aangegrepen voor een hele grote tentoonstelling over vrouwenarbeid. Dat heette Vrouwenarbeid, de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid. Maar met vrouwenarbeid bedoelden ze alle mogelijke dingen die vrouwen deden in de samenleving. En dat is werkelijk een mega succes geweest, echt. Voor de Nederland, de ontwikkeling van het feminisme in Nederland, is eigenlijk haar troonsbestijging heel belangrijk geweest via die tentoonstelling. Ja. Ik geloof dat er, weet ik het, naar honderdduizenden mensen op die tentoonstelling zijn geweest. En er zijn ook allerlei initiatieven uit voortgekomen. Dus het staat echt wel, ja, het is een belangrijk moment in de geschiedenis van Nederland.
En ook een vorm van bewustwording natuurlijk.
Ja, dat zeker.
En waarom, daar neem ik aan met foto's of was het met poppen of zo? Of?
Nou, ze hadden ook wel... Het is ook wel omstreden geweest. Want er zijn ook levende mensen op die tentoonstelling geweest.
Oh.
Ja.
Die deden dan iets na?
Ja.
Acteurs?
Ja. Ja. Nee, dat waren bijvoorbeeld, mattenvlechsters. Oh. En die zaten daar dan op die tentoonstelling te mattenvlechten. Okay. En daar kon je ook naar kijken. Maar ook vrouwen uit Nederlands-Indië, waar je als een soort apies kijken was. Dat
oh,
wel.
Niet een soort van voorloper van de huishoudbeurs of zo... Dat mensen hun kunnen toonden.
Nou, dat zat er wel in. Dus wat dat betreft denk ik wel dat je die parallel zou kunnen trekken, ja.
Aletta Jacobs, hele belangrijke figuur in de Nederlandse geschiedenis van het feminisme. Als eerste arts, dokter.
Ja.
En las ik, zij wilde zich ook verkiesbaar stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ik weet niet in welke stad, dat heb ik niet opgezet.
In Amsterdam.
In Amsterdam, maar dat mocht niet.
Nee.
Dus zij is echt wel nog belangrijker, alleen al dat zij de eerste was die afstudeerde. Überhaupt volgens mij naar de universiteit mocht, toch?
Ja, ja, ja. Het is natuurlijk echt iemand die op een heleboel fronten heeft actief is geweest. En ze was ook goed in haar PR, dus ze zorgde ook wel dat ze zichtbaar was. Dus bijvoorbeeld toen ze zich verkiesbaar wilde stellen, heeft ze meteen, weet ik het, brieven geschreven en gezorgd dat ze in kranten kwam om gewoon deze zaak aanhangig te maken, dit grote onrecht. Dus dat is wel echt, ze was wat dat betreft heel creatief en inventief. Wat me wel verder opviel toen ik bij het schrijven van het boek bij de Nederlandse feministen van de Eerste Golf kwam, is dat eigenlijk valt op dat een heleboel van die vrouwen op een heleboel terreinen actief zijn. Ze zijn met van alles en nog wat bezig.
Want er zijn ook een heleboel de eerste vrouw die dan advocaat wordt of politieagent. Nou, dat geloof ik niet, maar een heleboel van haar generatie, van die Aletta-generatie, Aletta Jacobs. Dat zijn allemaal vrouwen die voor het eerst een beroep...
Die betreden dus de mannenwereld.
De
markt, hè? De mannenwereld. En dat zal niet makkelijk zijn geweest, hoor. Echt niet.
Ja, maar ze waren volgens mij gewoon ook allemaal dan supersterk.
Ja.
En heel vastberaden.
Ja. Ja, maar ze moesten ook offers... Ja, heel erg leuk. Nee, ja. Ik vind het echt... Er zijn ook wel een heleboel publicaties over. Ik had me er dus eigenlijk als vrouwenhistorica nooit zo mee bezig gehouden, hè, met deze periode. Oh. Dus wel met mijn 1001 vrouw in de 20e eeuw, dat wel. Maar ik vond het wel heel leuk om daar eens wat meer in te verdiepen.
Ja.
En,
want die zijn super belangrijk geweest, als wegbereiders.
Joh, maar het is sowieso, het is, ik weet niet of ik nu voor mijn beurt praat, maar het is sowieso, in de 20e eeuw heeft zich gewoon een enorme revolutie voltrokken.
Ja. Ja, eigenlijk wel, ja.
En daar zijn we ons niet zo van bewust, hè? En historici besteden daar ook echt veel te weinig aandacht aan.
Ja, maar ik denk dat sowieso mensen een heel erg korte termijn geheugen...
Ja, maar bijvoorbeeld, om een voorbeeld te geven. Ik heb thuis een heel mooi overzicht van de 20e eeuw in Nederland. Met een heleboel medewerkers. En dan komen we in de jaren 60, 70. En dan gaat het eindeloos over Provo. Snap je? Maar en die hele tweede feministische golf komt eigenlijk niet aan de orde. Nou ja, dat zijn dan mijn hang-ups.
Dat staat uitgebreid beschreven in dit boek. Nu gaan we het ook overslaan, heel gemeen. Maar moeten mensen zeker zelf even allemaal lezen. Het gaat ook over de actiegroep Man-Vrouw Maatschappij en de Dolomina's. En allemaal heel belangrijk werk hebben die
Moeder
gedaan.
Moeder MAVO, VOS-cursussen, weet ik het allemaal.
Kinderopvang, abortus, noem maar op. De pil kwam ook nog, superbelangrijke, gewoon technische eigenlijk verandering. En zij mochten dan in die studentenbeweging en al die progressieve mensen uit wat we nu de boomergeneratie noemen. Mm-hmm. Mochten zij de broodjes smeren, de koffie zetten en de typewerk doen.
Ja.
Verdorie, en dat pikten ze niet. En hartstikke mooi dat ze dat niet pikten. Maar laten we nu even helemaal doorgaan tot nu.
Ja.
Want dat vind ik zelf erg interessant. En nou, iedereen neem ik aan. Of iedereen, maar ik in ieder geval wel. Want we zitten nu in een situatie dat het feminisme zich ook heel erg bezig houdt met gendergelijkheid. En woorden als diversiteit en inclusie, intersectionaliteit, MeToo-beweging, het verzamelbegrip LHBTQIA+. Daar is nu heel erg op gefocust. En daar zit ook een irritatie in de samenleving bij.
Ja.
En tegen.
Ja.
En dan wou ik je vragen of je een stukje wilde voorlezen uit je epiloog eigenlijk. Want daarmee staat ook wel een beetje wat jij ervan vindt. Van
ja.
Deze nieuwe
ja, ik heb geprobeerd het hele boek zo neutraal mogelijk te schrijven.
Moest
het, maar ik moest uiteindelijk toch een beetje met de billen bloot. Dus dat heb ik dan in de epiloog gedaan.
Ja, als je dat wil voorlezen.
Daarmee zijn vrouwenrechten een voorbeeld van wat historici wel de gelijktijdigheid van het ongelijktijdige noemen. Terwijl vrouwen in liberale democratieën formele gelijkheid hebben bereikt en nu vechten tegen de doorwerking van de meer verborgen vormen van ongelijkheid, lijken vrouwen in andere delen van de wereld nog altijd in een onversneden mannenheerschappij te leven. Reactionair islamitische regimes zoals de Taliban in Afghanistan en de Ayatollahs in Iran en terreurorganisaties zoals IS zijn daarvan de meest zichtbare en schrijnende voorbeelden. Maar ook elders in de wereld gaan vrouwen nog vaak gebukt onder mannelijke overheersing. Zeg maar gerust, patriarchaat. Orthodox religieuze groeperingen van welke soort dan ook delen in het algemeen een zeer traditionele opvatting over de rol en taakverdeling tussen de seksen. Dit kan schuren, vooral nu in het westers feminisme met alle nadruk op diversiteit en een brede waaier van diverse genders vrouwen als achtergestelde groep juist uit beeld raken. Anders gezegd, de LHBTQIA+ gemeenschap is momenteel veel zichtbaarder dan vrouwen. Dat heeft alles te maken met de opmars van het postmodernisme binnen genderstudies en het culturele veld. Het vrouwelijke is zo gedeconstrueerd en het begrip intersectionaliteit is zo dominant geworden dat de vrouwelijke identiteit nauwelijks meer ter zake doet. Terecht stelt feministe Jolande Withuis in haar Vrouw en Vrijheid dat de belangen van vrouwen op deze manier ondergesneeuwd raken. Diversiteit gaat door voor feministisch, maar is het in de praktijk niet.
Ja,
ja.
Goed zo.
Ja, dat moest gezegd worden.
Ja, precies. Nee, maar goed, het is allemaal heel verwarrend.
Ja.
Er zit een soort vertroebeling in. Eigenlijk, ik had zelf, de term micromanagement bij mij op. Dat er overal op kleine vlakjes gefriemeld en gefrutseld wordt. En dat dit is ook, dit is ook een onderdrukte groep. Dit is ook een, en dat intersectionaliteit, dat impliceert dat ook. Alles en iedereen is onderdrukt. En ja, dan heb je op een gegeven moment een brei.
Ja, waar moet je dan nog beginnen? Ik leerde mijn studenten altijd, probeer je onderwerp af te bakenen, want dan kan je focus maken.
Ja.
En dat geldt hier eigenlijk ook voor. En ik was het dus heel erg eens met Withuis dat ze zo zei van dat die diversiteit en zo eigenlijk helemaal niet per se feministisch is en dat het feminisme uit zicht begint te raken. Verderop neem ik nog wel ietsje van afstand van haar, omdat zij ook vindt dat het begrip vrouwelijkheid daarmee gecanceld moet worden, want dat is een valkuil. Ja. En we hebben het er net al over gehad. Het is inderdaad gevaarlijk, maar ik vind toch dat we in termen van mannen en vrouwen en mannelijkheid en vrouwelijkheid dat moeten blijven denken dat dat nuttig kan zijn. En verder wat betreft die intersectionaliteit. Het viel mij op sowieso, doordat ik door die eeuwen heen ging van het feminisme, dat je eigenlijk altijd ziet dat die feministen moeite hebben om gefocust te blijven. Dat ze voor je het weet nemen ze al het leed van de wereld.
Dat viel mij ook af. En je zou bijna zeggen, ja, dat het is vrouwelijk.
Ja, dat, ja, je zou bijna
zeggen. Typisch een verwarde vrouw.
Ja, en alles heeft met alles te maken. En ja. Dus het is allemaal niet eerlijk.
Ja.
Maar, ja.
We moeten er nog wel eens wat mannelijker focus in,
ja,
in komen.
Ja, nou in inderdaad, focus. Van, ja, wat dat betreft kunnen we een voorbeeld nemen aan mannen. Mannen zijn ook beter in het denken in hiërarchieën. Die zijn veel makkelijker in het accepteren daarvan. Terwijl wij zoiets hebben van, maar dat is ook onze kracht, hè. Van, hoezo hiërarchie?
Iedereen
dat
is gelijk.
Maar dat is de subversiviteit van vrouwen, hè. Die, dat vind ik... Vrouwen kunnen echt ontzettend subversief zijn. Maar goed, dit is weer een ander onderwerp. Wat wil ik nou weer nog zeggen?
Nou, je zegt ook bijvoorbeeld, tenslotte, of een beetje aan het eind. Ik zou het betreuren als de termen mannelijk en vrouwelijk helemaal zouden verdwijnen.
Ja.
Je noemt je ook historica bijvoorbeeld, en historicus.
Nou, ik ben altijd bezig geweest met dat zichtbaar maken van vrouwen.
Ja, precies.
En ik vind het
eigenlijk... Weet je dat je dan wegmaakt eigenlijk?
Ja.
Ik vind juist dat het gelijk heel erg goed is. Ik zou ook bijvoorbeeld van mezelf interviewer.
Ja, ja.
Geen interviewster. Ik zou nooit ster zeggen.
Ja.
Of schrijfster. Of...
Ja, ik snap wat je bedoelt. Er is voor beide wat te zeggen. Hè?
Dus... Volgens mij begon Andrés Bunier daarmee ergens in de jaren 80. Met de vrouwelijke vorm weglaten.
Ja.
Vervangen door de mannelijke vorm.
Ja, ja, ja. Dokter, maar er zijn ook mensen die juist heel erg het ervoor opnemen. Hè?
Klopt. En, ja. Dat is ook weer zo'n strijdpunt.
Ja, dat is ook weer zo'n strijdpunt.
Maar jij bent er ook een voorstander van.
Nou, ik heb me altijd historica genoemd. Omdat ik historicus lelijk vind.
Ja.
Maar dat komt omdat misschien door mijn gymnasiale achtergrond.
Oh,
ja.
Okay, ja,
dat
ja,
zou
ja.
ook kunnen.
Krijg je tegen de... Hoe vind jij bijvoorbeeld dat trans mensen of non-binaire met hen worden aangesproken?
Oh, dat vind ik verschrikkelijk.
Ik kan daar helemaal niet tegen.
Ik ook niet. Het is
zo lelijk.
Ja, het is
zo... alsjeblieft iets anders.
Ja, en je kunt toch als transgender ook hij zijn? Waarom niet? Dat snap ik gewoon niet.
Ja,
of doe dan hij...
non-binair is dan dat je het allebei bent.
Ja, maar je hebt toch maar één identiteit, lijkt me. Je hebt toch geen twee identiteiten dan opeens?
Ja, dat is dus blijkbaar dat fluïde stuk. Dat je het allebei...
Ja, maar ik vind het ook een beetje... Ja, het heeft
een
iets...
derde identiteit.
Ja, maar om daar dan meervoud voor te gaan gebruiken?
Ja, omdat het er twee zijn. Vrouwelijk en mannelijk. Nou, ik vind het gewoon ontzettend vervelend klinken. Ik vind het zo lelijk in de taal.
Ja, ik vind het ook. Ik vind het ontzettend.
Terwijl die Judith Butler, die je ook nog ergens aanhoudt, die is dus degene die al die taal en die semantiek helemaal doorgedreven heeft.
Ja.
En heeft ze, vind ik, de literatuur en de taal geen...
Geen goede dienst mee bewezen.
Nee.
Hè?
Nee, dat ze niet moeten doen. Dan moet er ook een beetje van af. We moeten ook creatiever, vind ik, zijn in dan het benoemen van een trans persoon.
Ja, en dan
persoon.
Vind ik het ook zo...
of het de voornaamwoord.
Dat wordt dan ook een soort geloof werkelijk.
Ja, het sectarische dus waarmee je begon.
Ja, daar heb ik heel veel moeite mee. Ja,
er zitten ook straffen bij, hè? Je wordt ook uitgesloten.
Ja, ik denk dat ik ook wel gecanceld ga worden misschien, dat weet ik niet. Maar
maar dat is heel sectarisch, dat klopt.
Ja, en
dat is
maar
heel
dat...
groepsdenken en stamdenken heel bazaal, primitief eigenlijk.
Ja.
Ook heel erg totaal niet inclusief.
Nee, dat is het gekke, hè? Dat het juist niet inclusief is.
Ja, ja. Wat leidt het dan toe?
Ja, nou het grappige is, ik ben gevraagd om dit boek te schrijven.
Ja.
En ik had daar eigenlijk helemaal geen zin in. Ik heb ook ik heb ze heel lang laten wachten voordat ik ja heb gezegd. Okay. Ik had eerst nee gezegd, maar uiteindelijk heb ik het toch gedaan. Maar ik had er ook eigenlijk niet zo'n zin in, omdat ik dacht, dan moet ik me helemaal in die feministische literatuur gaan verdiepen. En weet je, het is ongelooflijk hoor. Er zijn zoveel boekenkasten over volgeschreven, dat wil je niet weten gewoon. Terwijl, nou ja, dat botst dan een beetje met dat aangeboren feminisme van mij. Van, het spreekt toch vanzelf?
Ja.
En zo'n Butler ook, ja. Ja, ik kon daar gewoon niet mee uit de voeten.
Nee, maar het is ook, ik vind het ook zo ver losgezongen van de praktijken van de werkelijkheid.
Nou,
het
dat
is heel
ook.
Erg cerebraal.
Dat ook.
En
ik
enorme,
vind...
Kijk, mij is wetenschappelijk slim en intelligent.
Nou, dat. Het is één grote ego-tripperij. En papegaaien.
Ook.
Oh. Mensen gaan enorm papegaaien.
Iedereen praat elkaar na.
Ja. En, dan vergeet ik wat ik net wou zeggen. Ik had nog een gedachte, maar die ben ik nu kwijt.
Oh, nou ja, goed. In ieder geval... Je was misschien ook bang dat je gecanceld zou worden. Dat je straf krijgt.
Nou ja, en dat ik... weet je... ik heb geprobeerd dat in dit boek het feminisme te behandelen op zo'n manier dat het een wat vriendelijk en warm gezicht heeft. En niet een stroming die het leven lelijk maakt.
Van boze...
Ja, van boosheid. Ja, dus, want ik vind feminisme echt heel belangrijk. En ik ben een... Je moet proberen mensen mee te krijgen. En als je altijd gaat wijzen van... Oh, maar jouw gedrag deugt niet. Hè? Vrouwen hebben altijd het weer fout gedaan.
Ja.
Dan denk ik, god, toch eens op. Wees nou eens een beetje vriendelijk over vrouwen.
Dat ja, maar net zo goed moet je mannen meekrijgen.
Ja, mannen moet je ook meekrijgen.
Je krijgt geen gelijke rechten of whatever. Nee. Als je de helft van de mensheid namelijk de man buiten sluit.
Ja, ja.
Dat vond ik ook zo stom in die periode dat de heteroseksualiteit zo werd aangevallen.
Okay.
Ook zo ingewikkeld.
Ja, ja. En dat je op je kop kreeg omdat je een beetje onderdrukker naar bed ging.
Ja, maar ik ben heel erg voor homoseksualiteit. Echt heel erg.
Ja.
Maar ik vind niet dat je op deze manier... Nee. Dan bereik je niet veel, vind ik.
Nee.
Het is niet handig. Je moet die mannen erbij houden.
Ja.
Ja, en inderdaad, nou ja, iedereen moet je er eigenlijk bij houden.
Ja.
Het is namelijk gewoon een... In het belang van de mens en de beschaving.
Er is nog zoveel te doen, hè?
Er is heel veel te doen, ja, zeker. Ja. Want je hebt nu weer die tradwives bijvoorbeeld. Ook een tegenbeweging van vrouwen die met hun opgepikte borsten...
Ja, dat zijn de
borsten,
nieuwe famkes.
Met opgepikte borsten en een keukenschort aan. Taarten bakken de hele dag voor hun man. Maar ja, je hebt natuurlijk ook religieuze groepen... die nog altijd met gezichtsbedekking... die de straat niet op mogen...
Nou ja, dat bedoelde ik, de gelijktijdigheid van het ongelijktijdige. Ja. Als je ziet wat er in Afghanistan gebeurt, wij kunnen er niet zoveel aan doen, maar het is zo shocking.
Maar dat gebeurt natuurlijk in Nederland ook. Je hebt hier ook religieuze groepen die de deur niet uit mogen.
Ja, dat is waar. Maar het is gewoon soms zo, wij zijn met luxe problemen bezig, meer, hè, die debatten... Die zijn heel erg, vind ik, over luxe onderwerpen.
Ja, dat is ook allemaal echt heel cerebraal.
Ja.
En helemaal niet zo erg met de dagelijkse praktijk.
Nee.
Maar goed, en het gaat ook vaak over heel kleine groepjes. Piep, kleine minderheden. En niet over een hele grote groep.
Ja.
Allemaal kleine minderheden.
Ja.
Maar goed.
Ja.
We gaan er een eind aan breien. We zijn al heerlijk al bijna een uur over het feminisme aan het praten. Tenminste, over de positie van de vrouw en... De strijd voor de vrouwenrechten en hoe belangrijk het is dat mannen en vrouwen in een samenleving samenleven op een prettige manier.
Ja.
Ik denk dat de bedoeling is.
Ja, vrouwen zijn het mensen, ja.
Vrouwen zijn ook mensen, dat vergeten de mensen nog wel. Oké, dankjewel voor dit gesprek. Ik sprak met Els Kloek over haar boek Feminisme. Deze in eigen beheer gemaakte boekenpodcast is al sinds 2016 gratis en zonder reclame te beluisteren. Als je vaker schrijvers wilt horen over hun werk en deze podcast waardeert, ga dan naar de website podcasthetverhaal.nl en draag een steentje bij met een donatie. Op de pagina Steun het Verhaal kun je een bedrag naar keuze overmaken, waarvoor ik je alvast hartelijk dank en tot de volgende keer.